Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
De stroom.
Hoe voorkom je dat je in een burn-out komt? Hoe voorkom je dat de stress in je leven overweldigend komt? Dat vraag ik vandaag vriend van de podcast, psycholoog Thijs Launsbach.
We praten over routines.
We willen veel, we moeten veel, we kunnen veel. Andere mensen doen heel veel en dat zien we dan weer. Het is heel makkelijk in deze tijd om je totaal overweldigd te voelen door alles dat moet, kan en mag. Soms zelfs met extreme gevolgen, burn-outs, depressies enzovoort. Ik vraag Thijs Launsbach, psycholoog, hoe we voorkomen dat we zo overweldigd voelen en hoe we voorkomen in die burn-out terecht te komen.
Ja, ben ik weer.
Allereerst het verschil, hè? Ja, fijn dat je er weer bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Altijd lekker, denk, als jij komt gaan we er in ieder geval twee maken. En dan over een tijdje weer.
Ja.
Even het verschil van... Dat overweldigde gevoel, dat hebben veel mensen. Hè?
Ja.
Dat is ook de tijd van overal maar willen zijn en alles willen doen en kunnen doen ook nog vaak. Maar een burn-out is wel nog even een stapje verder.
Klopt.
Waar zit het verschil?
Dat klinkt als een eenvoudige vraag, maar ik denk dat het goed is dat ik daar even een paar dingen voor uitleg.
Okay.
Want het heeft dus iets met stress te maken en het heeft iets met langetermijn stress te maken. En het heeft ook iets te maken met de heftige wereld waarin we leven, zeg maar. Hoe zit het nou? Dus ik moet er even een paar denkstappen voor maken. Ik hoop dat je dat oké vindt.
Ja, graag.
Hoe zit het nou? We hebben allemaal een stresssysteem. Die heeft eigenlijk iedereen. Die schiet af en toe aan. Je schiet af en toe in de stress als je iets spannends moet doen. Of als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt. En wat we dan stress noemen, of de stressreactie, is gewoon de manier waarop je hoofd en je lichaam reageert op iets spannends. En dat kan een belangrijke presentatie zijn die je moet geven. Het kan zijn dat je een ruzie hebt met je partner. Het kan zijn dat je een vervelend gesprek hebt met je baas. Het kan van alles zijn. Of een fysiek gevaarlijke situatie. Hè? Dat je net een ongeluk vermijdt. Ik was net zat op de weg hier naartoe. En iemand tot twee keer aan toe sneed me bijna af. Omdat ze niet keek in de dode hoek. Dus daar moest ik echt even flink op reageren. Anders had ik een ongeluk gehad. Nou, daarna stond ik wel even te trillen, zeg maar. De stress is de manier waarop je hoofd en je lichaam reageert op dat soort situaties. Waar ons lichaam heel goed in is en eigenlijk voor gebouwd is, is in dat soort situaties dus eventjes flink in de stress schieten, heel veel energie gebruiken om het probleem op te lossen en dan daarna weer kunnen herstellen van de stress die je hebt meegemaakt. En even technisch gezien, je schiet in de vecht- of vluchtstand. En je lichaam en je hoofd stelt even alles in het geweer om met de situatie om te gaan door heel hard weg te rennen. Of de confrontatie aan te gaan. Of te bevriezen als dat allebei niet gaat lukken. En dat is juist in dat soort situaties, wanneer je dus echt in een penarie komt, een hele handige reactie om te hebben. Want dat houdt je namelijk in leven. Heeft ons ook altijd in leven gehouden in ons verleden. Dat is ook waarom we het hebben. Dus die stressreactie is een hele functionele reactie op iets dat heel spannend is of gevaarlijk is. En het is dus goed gemaakt voor af en toe even aanzetten, het probleem oplossen, dan daar weer uit kunnen stappen. Waar ons lichaam niet zo goed voor gemaakt is, is in de stressstand blijven staan. Zo'n stressrespons, zo'n vecht- of vluchtstand, die een tijd niet weggaat. Of heel veel achter elkaar, met te weinig hersteltijd ertussen. Dan heb je het over chronische stress. En chronische stress is namelijk slecht voor je gezondheid. Dus te lang in de stressstand staan zonder dat je daar uitkomt of zonder dat je daar genoeg herstel van hebt, daar ga je op termijn klachten van ontwikkelen.
Ja, want en dat komt dan door?
Doordat het heel veel energie kost om dat vol te houden.
Alles gaat haperen eigenlijk. Hè? Ja. Je neemt zelfs je voeding minder goed op als je gestrest bent.
Precies. Dus het is bijvoorbeeld ook heel logisch dat je zin krijgt in vet- en suikerrijk eten. Want je moet om die stressreactie vol te houden, moet je even heel veel energie snel hebben. En het is hartstikke uitputtend. Je wordt er moe van. Alles staat gericht op, laten we zeggen, overleven. En dat is een andere stand dan, laten we zeggen, het duurzaam en gezond in je leven staan, zeg maar. Hè? Dus die overlevingsstand, die heb je soms dus even kort nodig, maar daar kan je niet te lang in staan. En dan krijg je daar dus ook de klachten van die daarbij horen. Je gaat er minder goede beslissingen van nemen, van veel te lang in de stressstand staan. Je wordt er hartstikke moe van, je krijgt hoofdpijn. Iedereen heeft wel zo'n set signalen, zeg maar. Consequenties van chronische stress. Wat ook nog zo is dat stress de neiging heeft om op te bouwen. Dus als je heel veel stress over een hele lange periode hebt, dan bouwt dat langzaam op. En dan is je basisspanning al vrij hoog. En op een gegeven moment komt er een punt waarop het echt ongezond is. Niet iedereen bereikt dat punt. Sommige mensen kunnen jarenlang in de flinke stress zitten zonder dat ze ooit een burn-out bereiken. Maar er is een groep die eigenlijk zo lang en zoveel in die stressstand zit, dat ze echt er ziek van worden, zeg maar. Ik zou zeggen, noem dat nou een burn-out. Ik moet er wel tegelijk bij zeggen dat er best wel wat discussie is in de literatuur over wat een burn-out precies is.
Ja.
Ik denk dat een van de redenen is dat we daar nu zoveel discussie over hebben en ook een beetje vaag is van waar ligt die grens eigenlijk. Dat komt omdat die definitie eigenlijk niet zo helder is.
Nee, want ik heb ook voorbeelden in mijn omgeving gezien van mensen die dan inderdaad aangeven in een burn-out te zitten, of die zelfs te horen hebben gekregen van specialisten.
Ja.
En dan bijvoorbeeld nog wel naar een klimhal kunnen, of nog wel onder de mensen kunnen zijn. Maar ik heb ook voorbeelden gezien van mensen die kunnen de trap niet meer oplopen. Ja. Die blijven op de bank liggen. Die kunnen zelfs een boodschap doen, is te veel gevraagd.
Ja, precies. Dus er valt veel onder het bakje burn-out, zeg maar. En dat is denk ik ook een probleem van de definitie. Dus in de definitie is een burn-out uitputting, verminderde prestaties of niks meer kunnen presteren en cynisch worden. Of een beetje, laten we zeggen, een afstand tussen jou en je werk plaatsen, zeg maar. Dat is een beetje een vage definitie, omdat je onder die definitie eigenlijk nog best aan het werk kunt zijn. Maar als we het hebben in het, laten we zeggen, het normale gesprek over burn-out, dan hebben we het over mensen die zijn uitgevallen van hun werk. Dus daar zit al een discrepantie tussen. Ja. Ik zou zeggen, om deze discussie goed te kunnen voeren, noem nou een burn-out op het moment dat mensen ook voor wat langere tijd uitvallen van hun verantwoordelijkheden. Want dat is er wat je dus als je heel lang heel veel chronische stress hebt, wat er kan gebeuren is dat je op een gegeven moment, nou, dat stresssysteem, dat dus af en toe aanschiet en dan weer uitschiet, of daarvoor bedoeld is, zo vaak is aangezet dat het een beetje dol begint te draaien. En dan schiet het dus in zo'n burn-out situatie, het is een soort blessure van je stresssysteem, zo kan je dat zien, heeft het de neiging om heel snel aan te springen en heel moeilijk weer uit te gaan. Dus mensen die een burn-out hebben, die zitten dus vaak thuis omdat ze de stress van hun werk niet meer aankunnen. Omdat ze zijn gecrashed eigenlijk. En die vinden dingen heel snel heel stressvol. Die ze anders helemaal niet zo stressvol zouden vinden. Dus inderdaad naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld. Of tv kijken. Of gesprekken voeren, groepsgesprekken voeren met mensen. Die vinden dat al heel stressvol en intensief. En dat komt dus omdat hun stresssysteem heel fijn staat afgesteld. Dus ze schieten heel snel in die stressstand. Dus dat is volgens mij technisch wat er gebeurt in zo'n burn-out. Maar nogmaals, er is best wat onduidelijk over wat dat precies is.
Zijn de signalen vooraf wel een beetje hetzelfde? Dus dat je in zo'n periode dat je eigenlijk wel begint te voelen, oké, ik heb te veel hooi op mijn vork, ik wil te veel, ik slaap te kort. Waaraan ga je merken van oei, daar komt ik ga de verkeerde kant op?
Dit is best een lastig punt, omdat stress met verschillende mensen verschillende dingen doet. Dus niet iedereen ervaart stress op dezelfde manier. Mijn stresssignalen zullen niet dezelfde zijn als jouw stresssignalen, zeg maar. En wat betekent dat nou? Dat je in ieder geval heel bewust moet zijn over wat is mijn eigen set aan stresssignalen die steeds terugkomen als ik het eigenlijk te druk heb. Want bijna iedereen heeft wel een aantal van die signalen die dus juist op de momenten dat je net over die grens heen zit, terugkomen. Voor mij is dat bijvoorbeeld irritatie, slechter slapen, een beetje cynisch worden van mijn werk bijvoorbeeld. Hè? Dat ik denk, laat het ook allemaal maar zitten met jullie. Als ik echt lang doorga, dan merk ik het bijvoorbeeld aan dat ik in een restaurant zit of in een koffietent en ik probeer een gesprek met iemand te voeren, maar ik word de hele tijd afgeleid door geluiden die er ook zijn. Het geluid van het koffiezetapparaat bijvoorbeeld. Hè? Dus ik word vooral wat hypersensitief op geluiden die er in mijn omgeving zijn.
Ja, oh ja, dat is precies hetzelfde. Ja. Dat je ook heel erg kan schrikken van een geluid. Toch? Ja. Als je in gesprek bent met iemand, terwijl normaal gesproken doet dat niet zoveel.
Klopt. Klopt, en dat is dus omdat je basisspanning al tamelijk hoog staat. En wat er dan ook gebeurt, hè, dus we hadden het net over die stressstand en die is gemaakt voor gevaar. Nou ja, als consequentie heeft dat als je daar wat hoger in zit in die stress, dan word je ook waakzamer op het gevaar om je heen. Dus je interpreteert dingen snel als gevaarlijk. Dus je schrikt snel van dingen, ja. Dus dat is eigenlijk heel logisch. Maar iedereen heeft wel een paar van dat soort signalen. Of het nou hoofdpijn is, of snel slechter slapen, of veel piekeren, of zin krijgen in suikerrijk eten. Weet je, dat soort signalen.
Ongeduld. Heb ik zelf.
Ja, nu? Of,
Nee, helemaal niet. Nee, dat is de koffie, denk ik. Nee. Als ik dat gevoel gaf, dan is dat de koffie. Nee, ongeduld. Ik merk dat bijvoorbeeld als ik te veel hooi op het vork, gebeuren bij mij twee dingen. Als ik te veel in mijn hoofd heb, dan lukt het me moeilijk die werkprocessen los te laten en aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld in mijn relatie. Ik heb Romy echt wel eens huilend tegenover me gehad uit frustratie dat ze me gewoon niet kon bereiken.
Terwijl waar ben je nou?
En dan sta ik echt met één been over de drempel zo een beetje half terug te kijken in dat gesprek. En dan denk ik, ja, maar ik moet nu... Weet je wel? Emotionally detached, zeg maar... heel lastig. En de andere is dat ik dat mijn lontje kort wordt en dat ik ongeduldig word als bijvoorbeeld de kinderen heel erg treuzelen of als ze naar school moeten of als ze in bad zitten en het is al een beetje laat aan het worden voor dat ze gaan slapen. Dat ik
als
dan,
kinderen kinderdingen doen.
Ja, hele logische dingen, ja, hele fijne leuke dingen eigenlijk. Maar aan die twee dingen merk ik altijd, dit zijn mijn signalen van kijk uit.
Ja, precies.
En dan mijn oplossing is vaak... de nachtrust heel serieus gaan nemen. Zorg dat ik minimaal 8 uur kans op slaap heb in de nacht.
Dat zeg maar, je kans op slaap.
Ja, ik ga er dan bijna 9 uur in liggen, zeg maar. En dan slaap ik over het algemeen wel in de buurt van 8 uur. En toch mijn vrouw opzoeken en praten over wat ik voel en wat ik denk en wat me dwars zit. En proberen haar te begrijpen in haar verdriet of woede of wat dan ook. Frustratie met mij. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik dan doe.
Ja, ik denk dat dit is... Kijk, dan ben jij je dus al heel erg bewust van wat zijn voor mij die signalen. Hè? Die merk je dan af en toe op. En dan denk je, dit is dus even het moment dat ik moet ingrijpen. Volgens mij is dat ook the way to go als je het hebt over het vermijden van een burn-out. Los van de vraag of je die altijd kan vermijden, hè? Want dat is misschien niet per se zo. Maar dat gaat dus heel erg over je bewustzijn van wat zijn nou de dingen die erop duiden dat ik net over die grens heen ben. En dan is het niet zo dat je als je deze dingen merkt dat je dan een burn-out hebt, dat niet. Maar wel dat signalen zijn dat je net in het ongezonde stress, in de ongezonde stresskant zit, zeg maar. Hè? Dan moet er nog heel veel gebeuren voor je uiteindelijk bij die burn-out terechtkomt. Maar het is wel een stap op weg daar naartoe. Je bent net over het gezonde, over de gezonde stresskant heen. Overigens, er is ook een hele positieve kant aan stress. Hè? Dus we moeten ook niet te bang zijn voor stress. Want je hebt het soms nodig om prestaties te leveren. Het is ook heel gezond. Maar er is een punt, en dat merk je dus aan dit soort dingen, dat je daar net overheen bent. Heel belangrijk en goed om te weten wat dus jouw stresssignalen zijn. Want die zijn waarschijnlijk voor de luisteraar niet hetzelfde als die van Ari.
Nee, en hoe kom je daarachter? Van, is dat iets waar je gewoon even over moet gaan zitten mijmeren?
Ja, er zijn ook wel lijstjes. Dus als ik een lezing hierover geef, dan laat ik meestal een lijstje zien van veel voorkomende stresssignalen. En dan vraag ik mensen, wat herken je van jezelf? Wat zijn nog andere signalen?
En daar noemde je er denk ik al een paar van, maar kun je er nog een paar noemen?
Zeker. Dus je hebt fysieke signalen. Dus dat zijn de dingen die je merkt in je lichaam. Dus hoofdpijn, rugklachten, onrust in je lijf. Duizeligheid voor sommige mensen, hartkloppingen, dat soort signalen. Niet de enige, maar dat zijn er ook nog wel meer. Maar dit zijn in ieder geval een paar. Cognitieve signalen hebben dus te maken met hoe je denkt. Alleen maar beren op de weg zien. Piekeren over dingen. Heel erg inzitten over dingen waar je normaal niet zo over nadenkt. moeilijker beslissingen nemen, dat soort signalen. Emotionele signalen, dus die hebben te maken met wat je voelt. Dus niet kunnen ontspannen logischerwijs. Irritatie, nou, daar hadden we het al een beetje over. Hè? Huilbuien, driftbuien, die kant zeg maar. En gedragssignalen, dus slechter slapen of juist heel veel slapen. Heel veel zin hebben in vet- en suikerrijk eten. Jezelf isoleren van anderen. Dingen uitstellen. Zin krijgen in vet. Je ontspanning zoeken in alcohol, dan wel drugs. Kunnen allemaal van die signalen zijn. En het is dus best handig om te weten van wat zijn nou die dingen die bij mij steeds terugkomen. Zodat je, en dat eigenlijk beschrijf je dat net. Zodat je op het moment dat die de kop opdoen, die serieus kunt nemen. Kunt denken, wacht even. Hier vormt een gevaarlijke situatie. En dan een aantal stappen kunnen zetten om weer terug te komen naar wat gezond is.
Want ik... Ja. Ik weet niet meer of dat in een gesprek met jou was. Misschien wel.
We hebben zoveel gesprekken gehad.
Op meerdere momenten in gesprek met mensen en ook wel eens hier aan tafel heb ik me gerealiseerd dat het ook een gevaar kan zijn als je een acute oplossing kent voor stress, somberte, noem het maar op. Trainen, een ijsbad, weet je, dingen die op dat moment even helpen, maar natuurlijk niet de kern aanpakken.
Klopt.
En ik denk dat dat ook wel eens een gevaar is in deze tijd. Dat er zoveel manieren beschikbaar zijn om je even beter te voelen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar wat zijn nou de goede manieren om stress aan te pakken. Dus je ziet die signalen. Je weet, dit zijn mijn signalen. Ik ben bovengemiddeld gestrest.
Ja.
En nu?
Ja, hele goede vraag. Nog even terug naar dus die signalen. Hè? Want dat wilde ik toch nog even zeggen. Volgens mij is het niet zo dat mensen niet goed weten wat ze kunnen doen tegen stress. Want mensen weten dat volgens mij wel. Iedereen kan wel, als ik je nu vraag, doe eens een lijstje van dingen die helpen tegen de stress. Ja. Weet je heus wel wat eruit komt. Zeg
even
maar,
lezen, de sauna in, een wandeling maken, lekker lang in bad.
Maar wat het vaakst misgaat, is niet zozeer dat mensen niet weten wat ze moeten doen, maar dat ze of die signalen niet kennen en dus negeren van zichzelf, of die signalen wel merken, maar dan denken, maar ik ben nu zo belangrijk werk aan het doen, ik moet nog even door. Over een maand heb ik vakantie, dan kan ik ontspannen. Dus dat zijn een aantal van die gedachten die dan ook wel eens ervoor zorgen dat je toch over je eigen grens heen gaat. Dus ik zou zeggen, het belangrijkste is het ervaren van je stress signalen en dan ook durven ingrijpen. Het belangrijk genoeg maken om ook in te grijpen. Maar dus je vraag over wat kun je dan doen? Ja, best een hele hoop dingen eigenlijk is het antwoord. Ik zou zeggen, een van de eerste knoppen om aan te draaien is toch het aantal dingen die jij eigenlijk al noemt. Hè? Dingen die gaan over voor jezelf zorgen. Waarvan we ook heel erg weten dat ze belangrijk zijn voor je mentale gezondheid. Dus slaap weten we ongelooflijk belangrijk voor je stressbestendigheid. Voeding, wat je binnenkrijgt. Dat je genoeg eten binnenkrijgt. Dat je niet hangry wordt. Weet je, allemaal dingen die best wel helpen. Bewegen werkt voor veel mensen heel goed tegen de stress. Wat eigenlijk gek is, want je staat onder spanning en je brengt jezelf onder meer spanning. Ja. Maar het is spanning die je zelf onder controle hebt. Dus dan werkt het wel weer heel goed.
Ja, en dat je denk ik ook wel type beweging goed kiest. Dat als je al echt gestrest voelt, is het misschien niet het beste idee om een keiharde HIIT-training te doen.
Nee,
bijvoorbeeld met hele hoge intensiteit, nog meer stress.
Ja. Dus voor sommige mensen werkt dat wel. Maar er wordt inderdaad wel aangeraden om niet je allerzwaarste de training te doen als je al staat te springen van de stress van tevoren. Ja. Maar heel veel soort van sportdingen kunnen daar redelijk goed bij helpen. De dingen doen die je ook leuk vindt om te doen. Hè, die niet alleen je productieve kant aanspreken, maar soms ook juist de dingen die je tof vindt om te doen. Of het nou dansen is of Een spelen met je kids, een stuk wandelen met je hond. I don't know, weet je, dat soort dingen die je gewoon inherent prettig vindt om te doen. En wat momenten hebben dat je ook even niet met allerlei prikkels aan je hoofd zit. Nou, we hebben het in een eerdere keer over gehad, het gevaar daarvan natuurlijk. We leven ook wel in een wereld waarin ons hoofd de hele tijd aanstaat. En je moet af en toe uit kunnen ook. Heeft vast Mark Tichelaar, toen je hem sprak, ook wel van alles over gezegd.
Ja. Focus aan, focus uit.
Precies, je focus moet af en toe uit. En dat is best lastig met al die stimuli en signalen. Een van de andere dingen noemde je eigenlijk al, hè, zo en passant. We weten dat een van de beste dingen die je kunt doen tegen stress is een stuk wandelen in de natuur. Super saai, maar wel heel goed, weten we. We weten dat 30 minuten of meer wandelen in de natuur een goede manier is om je cortisolniveau naar beneden te brengen. Cortisol is een van je stresshormonen. En je gevoel van welbehagen te laten stijgen. Dus dat is een goede. Erover praten met mensen die je vertrouwt. Met je vrouw dus, of met goede vrienden van je, of mensen die je hiermee vertrouwt. Juist even over andere dingen praten met de mensen die je vertrouwt, omdat je er niet even niet met je werk wil zitten. Bijvoorbeeld een plan maken, kunnen relativeren. Dus al die verschillende dingen kunnen helpen. Het gaat ook niet over de ultieme stress, anti-stress tip vinden, maar wel om een aantal van die dingen te hebben die je dus kunt inzetten op het moment dat je merkt, hey, ik zit er net even overheen.
En is er altijd een bron bijvoorbeeld? Dus dat je bijvoorbeeld het type karakter hebt om altijd ja te zeggen tegen dingen en moeilijk vindt om nee te zeggen als op je werk wordt gevraagd, kun je dit project er ook nog bij doen?
Ja.
Is daar iets over te zeggen? Hoe je ervoor kan zorgen dat je niet in zo'n situatie terechtkomt?
Ja. Ja, en kijk, hier ligt een beetje op de loer. En eigenlijk, we hebben het nu vooral gehad over wat je zelf kunt doen tegen de stress. En ik ben natuurlijk veel met het onderwerp bezig. En ik ben als psycholoog ook heel erg overtuigd van het feit dat je zelf dingen kunt doen om hier gezonder in te staan. Maar laten we realistisch zijn. Soms is de stress die je ervaart gewoon ook een logisch gevolg van de situatie waar je in zit. Omdat je werk hebt dat je uitbuit op de een of andere manier. Omdat je in een rotsituatie zit. Omdat je in scheiding ligt. Omdat je, I don't know, iets, omdat je failliet bent. Of
geldzorgen.
Omdat je geldzorgen hebt. Zorgen over je gezondheid hebt. Zorgen over iemand in je buurt. Je partner wordt ziek. Weet je, iets. Dus dan kun je natuurlijk rondjes in de natuur lopen tot je een ons weegt. Maar dat gaat die situatie niet oplossen. Dus zeker als het aankomt op het gebied van werk. Ik zou zeggen, ook werkgevers hebben een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Om ook te zorgen dat ze niet werksituaties creëren waarin mensen gewoon over hun eigen grenzen heen gaan. Dat is vaak ook een logisch gevolg van de company culture, zullen we maar zeggen. En dus ik wil een beetje wegblijven van het idee dat je alleen maar zelf dingen kunt doen tegen de stress. Want soms gaat het ook gewoon om de werksituatie of een persoonlijke situatie. Soms is het niet zo makkelijk als even een rondje lopen, zeg maar. En is het ook een logisch gevolg van de situatie waar je in zit. Nog los daarvan heb je mensen die stressbestendiger zijn dan andere mensen. Dus er zijn ook nog eens persoonlijke verschillen in hoe stressbestendig mensen zijn. Je hebt helaas gewoon sommige mensen door hoe hun persoonlijkheid in elkaar zit, door wat ze vroeger hebben meegemaakt, door hun genetische achtergrond, die gewoon wat sneller in de stress schieten. Waar er niet zo heel veel nodig is voordat ze dingen spannend vinden of dus in die stress schieten.
Als werkgever is dat trouwens zo moeilijk om in te schatten ook van, weet je, wie staat waar. En als je bijvoorbeeld iets bij iemand neerlegt en je merkt dat ze het al snel te veel vinden, dat je in moet gaan schatten, is dat ook echt zo? Mm-hmm. Of werk je niet efficiënt? Ik vind dat soms heel moeilijk bij ons in het bedrijf.
Ja, of vind je dingen net iets te spannend en hoort er ook bij dat je even uit je comfortzone stapt, bijvoorbeeld.
Ja, hè?
Ja. is een hele lastige puzzel. Er is ook niet één oplossing voor. Behalve dat het is, het helpt wel dat als mensen echt een beetje waakzaam zijn op hun eigen signalen.
En vragen.
Zich niet overschreeuwen ook. Ja.
En vragen. We hebben bijvoorbeeld één manager. Zij zegt altijd, als ik bijvoorbeeld iets bij haar neerleg, van ja, kan. Maar ik heb ook dit en ik heb ook dat.
Ja.
Dus welke van de drie vind jij het meest belangrijk? Want als ik deze erbij neem, kan die niet.
Ja.
Dat vond ik zo. Daar heb ik zelf supergoed. Heel veel van geleerd. Omdat ik dacht, dat moet ik ook gaan doen.
Een classic uit de hoe word ik assertiever op mijn werk.
Ja, man.
Oh, komt een prioriteit bij. Nou, ik heb deze lijst van 5 prioriteiten. Wat moet eraf dan? Want ik kan niet alles prioriteit hebben natuurlijk.
Fantastisch.
Die is top.
Ja, jij zegt het ook alsof mensen het misschien ook te makkelijk gebruiken. Maar
nee, zeker niet. Ik denk dat dit hele gezonde is. Want ik denk dat heel veel mensen in de positie hebben, niet dat jij dat zo bent, maar dat in de positie zitten dat ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een leidinggevende die de hele tijd dingen over de schutting gooit.
Ja.
Waarbij, als die persoon geen prioriteiten stelt, dan iemand zal het moeten doen, zeg maar. Dus je inderdaad het teruggeven van, ik zit al overvol.
Ja.
Want je hebt me deze 5 andere taken ook nog gegeven.
Maar hoe ga je dan om met het gevoel dat veel mensen hebben, denk ik, van je wil ook die ambitieuze persoon zijn. Je wil ook die persoon zijn waarvan iedereen zegt, oh, het is zo lekker werken. Wat je er ook neerlegt, het komt bam, terug, klaar.
Ja.
En dus ergens zit iets van, je wil wel die ambitie en die prettige persoon zijn in een werksfeer. En je wilt tegelijkertijd je eigen grenzen natuurlijk bewaken.
Zeker.
Dus dat is een moeilijk evenwicht, toch?
Is een ontzettend moeilijk evenwicht. En ik ben er steeds meer over gaan denken als dat je dus eigenlijk goed moet zijn in 2 spellen. En het eerste spel is dat spel waar we allemaal zo goed in zijn. Is ambitieus zijn, is productief zijn, is resultaten bereiken, is doelen voor jezelf stellen. Dus allerlei stappen ondernemen om daar te komen. Waar we gewoon hartstikke goed in zijn, bijna allemaal. Het tweede spel is een net zo belangrijk spel. En dat is namelijk het spel van voor jezelf zorgen op een manier dat je het eerste spel kunt volhouden. En ik heb voor mezelf ook op een gegeven moment echt de denkstap moeten maken van al die dingen die te maken hebben met gezond zijn in je werk. Zijn niet dingen die afleiden van hard werken, maar zijn de dingen die zijn de voorwaarden die je nodig hebt om dat hard werken vol te houden. Dus slaap, beweging, gezonde voeding, is allemaal dingen die je doet om het langer vol te houden, om op een gezonde manier aan het werken te zijn, om dat hard werken vol te houden.
Eigen zuurstofmasker eerst.
Precies, precies. En laten we zeggen dat voor jezelf zorgen is niet een luxe voor als je daar een keer tijd voor hebt, of voor als je wel die sauna dag hebt ingepland, of voor als dat belangrijke project van voorbij is, maar is iets dat je op dagelijkse basis doet om het vol te houden. En ik denk dat dat wel een manier van denken is die je onder de knie
goed
moet
zeg.
Hebben.
Oh, dit is goed zeg. Dat je het in gaat ja. plannen bedoel je dus eigenlijk ook.
Ja, precies. Ja, kijk, om een voorbeeld te geven. Ik ben er pas redelijk laat in mijn leven achtergekomen dat ik een lijf heb dat gewoon heel veel moet sporten. En dat was ook waarom ik vroeger gewoon best wel ongezond was. Ik was ook best wel wat forser. Tot ik op een gegeven moment achterkwam, ja, ik moet gewoon min of meer een uur per dag bewegen. Dat heb ik gewoon nodig om het vol te houden. Dus ook als ik het heel druk heb, dat zijn de momenten dat ik mijn sport moet inplannen. Want als dat misgaat, dan gaat het ook echt mis.
Mooi.
Dus je hebt de grondlegger van de mindfulnessbeweging. John Kabat-Zinn is dat. Die schijnt ooit te hebben gezegd. Je zou eigenlijk elke dag een uur moeten mediteren. Behalve als je het druk hebt. Dan 2 uur.
Ja, fantastisch. Nou, weet je wat ik ook zo mooi aan vind? Dat, kijk, topsporters weten precies waarom ze trainen.
Ja.
Er moet een wedstrijd gespeeld worden. Er is competitie. Je wil beter worden. Heel duidelijk. Wij vragen ons dat nooit meer af. En hoe jij het nu zegt, is eigenlijk dat je naar je leven kijkt. Wat heeft mijn leven aan training nodig om optimaal geleefd te kunnen worden? Om productief te zijn en gezond te blijven. En niet in die burn-out te schieten of in de te veel stress. Dat ga ik inzetten om te ondersteunen. En daar wordt het mooi. Want dan is het ineens heel functioneel wat je gaat doen. In plaats van uiterlijk of in plaats van het moet nou eenmaal. Nee, ik doe het, want dat is hiervoor nodig.
Het is noodzakelijk onderhoud. Ja. Ja, en wat het interessante is, ik heb ook wel eens met een paar van die sporters gesproken. En hoe ze dan hiernaar kijken. En die zijn dus inderdaad heel bewust bezig met rust nemen, met ontspannen. Zodat ze op de momenten dat het kan kunnen pieken.
Ja.
En dan gaan we gaan niet tegen die sporters zeggen, nou, doe maar een beetje rustig aan. Want je hoeft dat de record niet te halen, zeg maar. Nee, natuurlijk.
Of ga pas slapen als het bijna te laat is.
Ja,
wat
precies.
We vaak doen, als je het bijvoorbeeld hebt over sauna, massage. Weet je, dat doe je 1 keer in de zoveel tijd.
Ja.
Maar
ja.
Onderhoud. Periodiek.
Precies, precies. En het is, kijk, wij hebben in de niet-sporterwereld nog wel eens het idee dat we eigenlijk elke dag een marathon moeten rennen. En zo gaat dat werkt gewoon niet. Dat kan je alleen doen dat topsporten, of het nou de topsport is van topsport of de metaforische topsport van je werk, kan je alleen doen als je goed voor jezelf zorgt. En als je dat borgt, dan is er is ook nog een andere kant hier aan. Namelijk dat we soms ook wel een beetje te bang worden voor stress, zou ik zeggen. Dus als je dit goed voor elkaar hebt en je houdt het goed in de gaten, dan hoef je ook niet zo bang te zijn dat je hard werkt. En er is ook helemaal niks mis aan hard werken en soms daar een beetje stress van hebben, als er dingen zijn die je belangrijk vindt. En waarvan je het idee hebt, dat heb ik bij te dragen in de wereld. Dus als je dat goed voor jezelf zorgen onder de knie hebt, dan hoef je ook niet bang te zijn om hard te werken. Daar is namelijk niks mis mee.
Mooi. Ja, dit is fijne informatie. Even nog, want als we het even een beetje samenvatten nu. Hè, we weten dat verschil tussen stress. Stress is niet altijd slecht, maar je kan wel te snel te veel hebben. Dat is nog geen burn-out. Een burn-out zijn weer andere signalen. Ze verschillen ook een beetje voor de mensen. Maar als je langere tijd afwezig moet zijn, bijvoorbeeld van je werk, mag je wel zeggen dat er sprake is van burn-out.
Ja.
We weten dat je zelf heel veel kunt doen. Dat je soms afhankelijk bent van anderen. Dat het dan belangrijk is om assertief te zijn en je grenzen aan te geven. Dan hebben we eigenlijk al een heel veld hebben we geschetst van zorg dat je de signalen herkent. Zorg dat je weet wat je zelf kunt doen. Zorg dat je het aangeeft als het van anderen komt.
Mm-hmm.
Zijn we er lang of missen we nog dingen?
Nee, ik denk dat we dan echt wel een groot deel zijn. Misschien is het nog even goed om te benadrukken dat. Nog even 2 punten die misschien wel handig zijn om te noemen. Dus de eerste is dat het ook gaat over hoe denk je over stress na. En we weten dat mensen die het gevoel hebben dat stress, het idee hebben, de overtuiging hebben dat stress heel slecht is. En dat je dat eigenlijk nooit zou moeten hebben. En dat het een groot probleem is als je dat hebt. Die hebben meer stress. Dus dat is een ongezonde manier van naar stress kijken, zou ik zeggen. Terwijl mensen die denken, ja, nou, soms zijn dingen spannend. En dan heb ik er een beetje stress van, maar dat hoort er een beetje bij. Die hebben juist een vaak wat relaxtere manier van naar de spanning in hun leven kijken. Dus het gaat ook over hoe je erover nadenkt. En niet te bang worden van een beetje stress. Dus dat is een goeie, denk ik. En ik wilde nog wat zeggen, maar... Oh ja, ja. Wat ik nog wilde zeggen is... Het lastige aan stress is ook dat op het moment dat je in de stress schiet... denk je anders na over dingen. Dus als je, hè, waar we het dus net over hadden, als je spanning al te hoog is, dan interpreteer je ook dingen sneller als gevaarlijk of als een probleem. En ik zou zeggen, ik ben er dus heel erg een voorstander van dat als je in die stressstand schiet, zorg eerst dat je zenuwstelsel een beetje tot rust komt en ga dan nog eens rustig nadenken over wat je daarna moet doen. Want wat er vaak natuurlijk gebeurt is dat mensen zich gestrest voelen en die schieten meteen in de doestand. Die gaan alle problemen oplossen. Het lastige daaraan is dat je wat moeilijker kunt zien wat nou de echte problemen zijn en wat gewoon wat wel even kan wachten. Zeg maar. Ja, ja. Alles lijkt even belangrijk.
Goeie zeg.
Dus ik denk dat dat wel een goede is om je te beseffen.
Dus ook daar sluit die theorie bij aan om bij vergaderingen in bedrijven te beginnen met een rondje inchecken.
Ja.
Omdat je er dan vaak achter komt, stel dat wij hadden bijvoorbeeld van de week hebben we dit meegemaakt. Dat in 1 week tijd, 2 van onze collega's, partners, managers, lagen in scheiding met vervelende rechtszaken. Dus dat was stress. Eentje was de grootmoeder verloren, van 96, maar toch. En de derde, vierde had een vader die een hartaanval had gehad een week eerder. Dus van de 6 mensen aan de vergadertafel hadden de 4 best wel hele zware dingen meegemaakt in die week. En dacht, als je dan niet even incheckt eerst, dan ga je dus je beslissingen nemen vanuit die stress.
Ja.
Dat is een heel ander verhaal dan dat je even incheckt en denkt, oh wow, moet je even horen.
Ja.
Misschien is dit niet de beste dag om grote knopen door te hakken binnen het bedrijf.
Nee, dat lijkt me een hele zinnige. En ik denk dat zeker als je een bedrijf hebt of je werkt in een team, is het altijd handig om te beseffen dat mensen gewoon hun eigen shit ook meenemen naar de werkvloer. Ja. Want dan kan je niet uitzetten.
Ja.
En soms is er iets groots aan de hand. En vaak, realistisch gezien, als we het hebben over stress en burn-out, dan gaat het vooral mis op het moment dat en het werk heel hectisch is en je eigenlijk overvraagt. En er dan ook nog iets gebeurt in je persoonlijk leven dat ook nog extra stress met zich meebrengt. Dat zijn de gevaarlijker situaties. Dus ik denk dat heel zinnig is om dat in ieder geval te onderkennen. Dat je je niet werk zelf naar je werk meeneemt en andersom natuurlijk. Hè? En dat inderdaad, weet je, als iedereen er op 70% is vanwege allerlei persoonlijke dingen die er spelen. Ja, nou dan moet je accepteren dat je team ook even op 70% functioneert. Ja, dat is dan even niet anders.
En wat je net zei, hè, dat het bij de burn-out vaak zo is, extreme stress, dat het een combinatie is van te veel hooi op de vork op het werk, maar ook nog een thuissituatie, privésituatie die veel vraagt.
Ja.
Kan je in een burn-out raken door alleen maar iets wat je heel erg leuk vindt te veel te doen?
Het lastige, je hoort mij even twijfelen. En dat ligt dus aan het feit dat het onderzoek over burn-out niet altijd even makkelijk is. Eigenlijk simpelweg omdat er nogal wat verschil van mening is over wat een burn-out is. Dus dit soort vragen klinken eenvoudig, maar zijn moeilijk te beantwoorden.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat het antwoord hierop is... dat zal per persoon verschillen. Dat is ook een beetje het saaie antwoord.
It depends.
Ik denk wel, kijk, wat we weten uit de literatuur is plezier hebben in je werk. En het gevoel dat je werk betekenis heeft en dat je echt iets aan het bijdragen bent. En dat je het leuk vindt, is een beschermer tegen stress. Ik denk niet dat het een beschermer is die je tegen alles beschermt. Dus als jij in je drift om dat werk, dat belangrijke ding heel goed te doen, jezelf volledig voorbij loopt, dan kan dat alsnog problemen opleveren. Maar in principe is het zo dat in ieder geval iets doen waar je een gevoel van betekenis van hebt en een gevoel van kunde van hebt, dat je beschermt ook wel tegen stress. Ja,
toch wel.
Ja. Misschien nog een laatste. En je had net over dat omveld in die verschillende factoren. We hebben het daar de vorige keer over gehad, maar toch nog even goed om te noemen. Het heeft ook te maken met hoe we met, laten we zeggen, technologie omgaan. Dus ook dat, als je gestrest raakt, word je ook daarin wat sneller gestrest. Dus je wordt wat vatbaarder voor prestatiedruk van social media bijvoorbeeld. Maar ook wat vatbaarder voor slecht nieuws. En dan het gevoel dat je het hele nieuws moet uitpluizen over de crisis of het probleem dat er nu speelt. Ja, dus doomscrollen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook iets dat bijdraagt aan de stress in ons leven. Zeker als je al gestrest bent en dan gaat doomscrollen en dan allerlei slecht nieuws tegenkomt. En dat is, dan zit je ook weer in een soort sneeuwbal.
Dan komt het ook veel harder binnen.
Ja,
Ja, je guard is gewoon down. Je schild is gewoon helemaal weg eigenlijk. Hè, ja. Als je echt gestrest bent.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus, dat, dus ook hoe je met technologie omgaat. En af en toe je telefoon wegleggen. Of even misschien één journaal kijken per dag. Maar niet alle journaals en alle talkshows. Is misschien wel een verstandig.
Goed idee. Ja. Je hebt in je column veel over dit onderwerp geschreven in het AD. Je boek Fucking Druk.
Ja.
Gaat er eigenlijk ook over, ja. Hè? Die hele cultuur van het altijd maar van alles moeten en willen en kunnen.
Klopt.
En Je bent al genoeg ging er ook over. Ja. Ook een mooi boek in jouw lijstje.
Ja, ja.
En
ja.
Je laatste boek hebben we het vorige keer over precies, gehad, asociale media. Maar eigenlijk in al jouw werk staat dit thema heel erg centraal. Omdat het gaat over hoe verhoud je je tot de wereld om je heen. Hoe ga je om met alle druk die zich daar, die daar is, aanwezig is.
Ja. Ja, en al deze thema's haken ook in elkaar. Hè? Ook met het burn-out ding. Dus wanneer gaat het nou mis met stressklachten? Nou, vaak omdat mensen dus niet helemaal doorhebben wat er gebeurt. Of hun eigen zelfzorg niet voldoende belangrijk maken om er ook echt iets mee te doen. Dat is de link met je bent al genoeg. Als je de hele tijd het gevoel hebt van ik ben er nog niet of ik mag er nog niet zijn. Of ik moet eerst allemaal doelen bereiken voordat ik blij kan zijn met wie ik ben. Ja, nogal wie dus dat je dan de neiging hebt om jezelf over je eigen grenzen heen te duwen. Dus het gaat ook over jezelf belangrijk genoeg maken. Nou, laten we zeggen, jezelf genoeg te respecteren om je eigen zelfzorg serieus te nemen.
Ja, dat is echt de les van het gesprek, hè? En niet pas in actie te komen als je denkt, oei, ik moet nodig op vakantie. Of
precies.
Oei, ik moet nou eens echt even een massage gaan boeken. Van nee, gewoon periodiek als een training bijna.
Ja.
Zorgen dat die momenten van zelfliefde en zelfzorg ingebakend zitten in je.
Noodzakelijk onderhoud is dat. Ja,
noodzakelijk.
Ja, precies. En het is ook dat de goede boodschap is natuurlijk wel, hoe eerder je ingrijpt op die stressterrein, hoe makkelijker het ook weer bij te sturen is. Dus als je wacht tot je al heel serieuze stresssignalen hebt, of heel serieuze stressklachten hebt, is het heel moeilijk om weer terug te komen. Maar als je het is heel logisch in het leven dat we nu leiden, dat je gewoon af en toe net over die grens heen zit. Maar hoe eerder je erbij bent en hoe eerder je kunt bijsturen, hoe makkelijker dat ook is.
Mooi. Thijs, wederom bedankt. Fijn dat je er was.
Ja, vond ik
ook. Dan heb je nog veel kennis en een mooi beroep.
Ja, vind ik ook. Nou ja, jij ook toch?
Dank.
We praten over routines.
Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op Over Inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met 3 tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. Het kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken, Instagram-accounts, podcasts, boeken, van alles eigenlijk. En ik denk dat je daar zelf ook veel aan kunt hebben. Dus vind je het leuk om dat mailtje elke week te ontvangen? Dan kun je je opgeven op arieboomsma.nl onderaan de pagina. Dan krijg je voortaan elke donderdag in je mailbox Over Inspiratie.